Welkom. Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie Jullie zullen mijn getuigen zijn. In deze serie staan we stil bij het boek Handelingen en ontdekken we hoe de eerste christenen geraakt werden door de liefde van Jezus. En ze wisten zich geroepen om van die liefde te getuigen. Zo roept Jezus ook jou.
Ik wil graag lezen uit Handelingen 16, vers 9 tot en met 19. En ik doe dat vandaag uit de herziene Statenvertaling. En er staat boven het visioen in Troas. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg: kom over naar Macedonië en help ons. En toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. En wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrake aan en de volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heer opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan: als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. En het gebeurde, toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. En zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. En zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. En toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hem mee naar de markt voor de stadsbestuurders. Tot zover. We luisteren naar Oscar.
Een heel goede morgen. Fijn om bij jullie te zijn op dit moment. Samen te aanbidden, samen Gods woord te openen. We kijken met elkaar naar Handelingen 16. En het is zo mooi wat we hier zien gebeuren. Het begint met dat Paulus een visioen, wat we hebben gelezen, begint met dat Paulus een visioen krijgt. En dat hij dus iets ziet in de geest, dat God tot hem spreekt, een Macedonische man: kom over en help ons. Dat is dat Paulus voor het eerst naar Europa gaat. Hij gaat hierover van Azië naar Europa. Zo komt het evangelie voor het eerst in ons deel van de wereld. Maar dat gaat dus over dat je gaat zien. Paulus ging iets zien. En vanuit wat God hem liet zien, ging hij waar God hem riep om te gaan. En de rode draad van wat ik vanmorgen met u wil delen gaat over zien. En als je gaat zien, als je God gaat zien en als je Jezus gaat zien, dan wordt je hart ook geraakt door liefde en dan verandert alles. Ananias zegt tegen Paulus, nadat hij dat hemelse visioen heeft gekregen, Daar zal ik zo meteen iets meer over zeggen. Nadat Christus aan hem is geopenbaard, op de weg naar Damascus, dan komt Ananias naar hem toe. En dan zegt Ananias tegen hem, vers 14 uit hoofdstuk 22, wordt ook geprojecteerd als het goed is. Handelingen 22 vers 14. Dan zegt Ananias, de God van onze vader heeft u voorbestemd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien. Hetzelfde woord, om de rechtvaardige te zien en, de stem uit zijn mond te horen. Want u moet voor hem bij alle mensen getuige zijn van wat u hebt gezien en gehoord. Paulus was iemand die ging zien. En in Handelingen 26, daar staat Paulus voor koning Agrippa. Dan zegt hij in vers 19, koning Agrippa, ik ben die hemelse verschijning ben ik niet ongehoorzaam geweest. Christus is aan hem verschenen. Paulus was blind, maar hij ging nu zien. En dat is geloof. We denken eigenlijk vanmorgen met elkaar na over wat is geloof. En het mooiste synoniem voor geloof dat ik ken vanuit mijn kennis van de Bijbel is het woordje zien. En dat is heel bevrijdend en dat wil ik u vanmorgen proberen duidelijk te maken. En alle drie de mensen die we tegenkomen in Handelingen 16, Paulus, Lydia en het meisje met de waarzeggende geest, die gingen alle drie anders zien. Luister naar het citaat uit een boekje van A.W. Tozer. Geloof is een nieuwe blikrichting. Een nieuwe blikrichting. Je kijkt niet langer naar jezelf, maar in plaats daarvan kijk je naar God. De zonde heeft ervoor gezorgd dat we naar binnen gekeerd zijn en vooral op onszelf gericht. Ongeloof heeft het eigen ik op Gods troon gezet en komt op die manier gevaarlijk dicht bij de zonde van Lucifer, die ten diepste zei, ik stijg op naar de hemel. Boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Dat is de zonde van de mens. Ik stijg op naar de hemel. Ik plaats mijn troon boven de sterren. Ik ben God. Ik, mij en mezelf. Je ziet alleen jezelf. En je ziet God helemaal niet. Maar geloof kijkt naar buiten. In plaats van naar binnen. En luister naar dit zinnetje. Dit is echt genezend. En dan valt alles in het leven op zijn plek. Geloof kijkt naar buiten in plaats van naar binnen. En als we dat doen, als we naar buiten gaan kijken, als we gaan zien, dan valt alles in het leven op zijn plek. Waar wij aan lijden, is dat dingen in ons leven niet op zijn plek zijn, maar een veel te grote plek hebben. Dingen zijn uit verband geraakt. Dingen zijn uit, weet je, het is gewoon niet meer zoals het hoort. Dat komt omdat we hem niet zien, maar we zien vooral onszelf. Maar als we hem gaan zien, dan worden we bevrijd en dan komt ons leven in balans. Dan worden we heel. Dan worden we heel gemaakt. Dan worden we genezen. Ik wil met u kijken naar de drie personen die we tegenkomen in Handelingen 16. En dan wil ik nog een paar gewoon praktische opmerkingen maken over de betekenis van dat geloven zien is. In de eerste plaats een paar opmerkingen over de apostel Paulus, die we zo mooi tegenkomen in dit gedeelte. Nou, dat was niet altijd zo geweest. Paulus was een hele andere man geweest, die inderdaad vooral zichzelf zag. Paulus was een hele sterke man geweest. Ja, hij was nog steeds een sterke man, maar nu was hij op een hele andere manier een sterke man. Maar voor zijn bekering, voordat hij Christus had leren kennen, was hij een hele trotse man. Hij was een man die vooral zichzelf zag. Hij was van goede afkomst. Hij was een echte Israëliet, een echte Jood. Hij kon roemen in zijn afkomst. Hij was ook een man die bij de juiste groepering in het Jodendom hoorde. Hij was een fariseer. Hij hoorde bij de strikte groepering in het Jodendom. Hij was niet liberaal, maar hij was rechtzinnig. En hij roemde in zijn godsdienst. Hij was een man die keihard werkte. Hij was een man die dingen voor elkaar kreeg. Hij werd als jongeman gezien als een leidersfiguur. Hij was erbij toen Stefanus gestenigd werd. En toen legden jonge mannen hun mantels af aan de voeten van een man genaamd Saulus. Paulus was mede verantwoordelijk voor de dood van Stefanus, de eerste martelaar om Christus wil. En daarna ging hij tekeer tegen de Joden die in Jezus geloofden. Hij vervolgde de kerk. Hij was een mannetje. En hij was succesvol. En hij had aanzien. En hij was als een reizende ster. Het ging steeds beter met hem. Hij kreeg steeds meer verzoeken van het Sanhedrin om verder te gaan met het werk dat hij deed. Waarschijnlijk verdiende hij ook veel geld. Hij was een veelbelovende jonge man in de Israëlische samenleving, in het Jodendom van zijn tijd. Maar hij zag nogmaals vooral zichzelf en wat hij allemaal verkreeg en wat hij allemaal bereikte. En hij zag zijn eigen moraliteit, hij zag zijn eigen gerechtigheid. Hij dacht van zichzelf, ik leef naar de wet en ik ben onberispelijk. Hij zei van zichzelf, notabene, hoe dwaas kan een mens zijn? Hoezeer kan een mens zichzelf niet kennen? Hoezeer kan een mens blind zijn? Daar hebben we het vanmorgen over blind zijn of gaan zien. Maar hij was volkomen blind ten aanzien van zijn eigen zonde. Want hij dacht dat hij volkomen rechtvaardig was. Maar hij maakte de levens van andere mensen kapot. Die Stefanus, die had niet gestenigd mogen worden. En hij was er verantwoordelijk voor. Hij gooide mannen in de gevangenis, waardoor vrouwen zonder hun man en de kindertjes zonder hun vader verder moesten leven. Hij is verantwoordelijk geweest voor de dood van meer dan een paar mensen. Hij was een geweldenaar. Hij was een moordenaar. Maar hij zag vooral zichzelf. Hij zag zijn eigen succes en zijn carrière en zijn positie en zijn macht. Dat was Saulus, Paulus. En zo zijn mensen van nature zichzelf zien en verder willen komen en hoger opkomen en rijk worden en aanzien verkrijgen en je eigen leven realiseren. En ga zo maar door. Maar toen had hij die ontmoeting. Toen was daar plotseling een licht dat hem ontstraalde. En hij wist dat het de Heere was. Wie bent u, Heere? Hij noemde hem Heere, God. Wie bent u, Heere? En zegt de Heere, ik ben Jezus die jij vervolgt. En weet je, Paulus dacht dat hij veel zag. Paulus dacht dat hij heerlijkheid bezat. Hij dacht dat hij succesvol was. Hij dacht dat hij gelukkig werd door wat hij allemaal deed. Hij dacht dat hij het paradijs aan het creëren was op aarde. Maar het was zo duister als wat in zijn leven, want hij zag alleen maar zichzelf. En alles wat hij deed en bereikte en had. Maar nu kwam Christus in zijn leven. En voor het eerst zag hij. Hij werd fysiek blind door de heerlijkheid die hem omstraalde. Maar met de ogen van zijn hart, met de ogen van zijn ziel, of ook wel de ogen van je verstand genoemd in de Bijbel. Hij ging met de ogen van zijn ziel ging hij Christus zien. En toen kwam er een heerlijkheid die hij nog nooit had geproefd. Toen ging het licht aan in zijn leven. Toen vond hij geluk. Toen vond hij vrede. Toen vond hij rust voor zijn ziel. Toen vond hij vergeving voor zijn zonde. Toen leerde hij zichzelf kennen als een man die dwalende was, maar die nu door de goede herder werd teruggeroepen tot de kudde. Toen werd alles anders. Toen viel alles in zijn leven op zijn plek. Toen hij Christus ging zien. Dat is geloof. En dat is wat ons leven verandert. Wij zijn uit precies hetzelfde hout gesneden. Het voorbeeld van Paulus is gewoon eigenlijk een beschrijving van ieder mens. En dat uit zich op allerlei andere manieren in ieder van onze levens. Maar ten diepste is het allemaal hetzelfde. Mensen van alle culturen, alle volkeren, alle talen van de wereld. Ten diepste is het allemaal hetzelfde. Of je ziet vooral jezelf. Je bent gebonden aan jezelf, je bent bezig met jezelf en je maakt je bezorgd om wat andere mensen over je denken. En je bent bang voor de afwijzing van andere mensen. En je bent jezelf de hele tijd aan het evalueren. Je bent keihard aan het streven om verderop te komen. En je moet en zal presteren en je moet en zal gloreren. En je moet en zal iemand worden. En onze hele cultuur stroomt over van zelfaanvaarding en zelfverwezenlijking en zelfontplooiing en zelfbeschikking. En ga zo maar door, een en al zelf in onze cultuur. Maar het is niet zaligmakend. Het verschil is, en het verschil komt, als je gaat zien. Als je een nieuwe blikrichting krijgt. Als je stopt met naar jezelf te kijken. Als je stopt met alsmaar jezelf te evalueren en op het weegschaal te leggen. En dan word je vaak te licht bevonden. Of je denkt dat je het geweldig goed doet en dan word je heel hoogmoedig. Maar in dat alles, of je nou heel hoogmoedig wordt of je wordt heel onzeker over jezelf. In beide dingen ben je voortdurend met jezelf bezig. En het antwoord is dat je ziende wordt. Luister naar deze woorden nog van A.W. Tozer. Even kijken. Het geloof is niet op zichzelf gericht. Van nature is het geloof zich niet bewust van haar eigen bestaan. Geloof dat ziet op Christus, kijkt niet op het geloof, maar kijkt op Christus. Zoals het oog dat alles voor zich ziet en nooit zichzelf ziet. Onze ogen zien zichzelf niet, maar onze ogen zien dat wat voor ons is. Zo is het geloof gericht op het voorwerp waarop het haar blik laat rusten. En het geeft geen aandacht aan zichzelf. En luister naar deze zin. Als we kijken naar God, zien we onszelf niet. Wat een gezegende opluchting. Als we kijken naar God, zien we onszelf niet. Wat een gezegende opluchting. Dat probeer ik duidelijk te maken. Vrij worden van de gebondenheid aan jezelf, omdat je Christus, omdat je God bent gaan zien. Nou, dan gaan we naar Lydia. Lydia komen we hier tegen, een purper verkoopster uit de stad Thyatira. Ik denk dat zij ook een Jodin was. De meeste mensen die we in Handelingen ook tegenkomen, horen ook bij het volk van Israël. Bijna de hele Bijbel gaat over Israëlieten. Want ze was op de Sabbat op een plaats van gebed, staat er. En ze diende God, maar toen luisterde ze naar Paulus. En terwijl Paulus sprak, opende de Heer haar hart. En ze gaf acht op wat door Paulus gesproken werd. Weet je, bij Paulus waren de ogen van zijn hart opengegaan voor Christus. Paulus had de Heer leren kennen. De Heer Jezus Christus was werkelijkheid geworden voor Paulus, omdat hij naar hem was gaan kijken en naar hem kijken is hem gaan liefhebben. En Paulus die sprak, en terwijl Paulus sprak, herkende Lydia in het spreken van Paulus iets wat ze nog niet eerder had geproefd en gehoord. En ze luisterde, er staat, ze luisterde naar ons. Lucas is de schrijver van het boek Handelingen. Dat is een van de ons gedeelten in Handelingen. Dat Lucas was daarbij. Lucas was een hulp van de apostel Paulus. Dus daarom zegt hij ons. Dus Paulus en Lucas en anderen die deelden op die plaats van gebed gewoon over Christus die ze waren gaan zien. En Lydia luisterde daarnaar en haar hart werd geraakt. Want ze besefte van, ik denk misschien was ze wel een rijke vrouw. Ze was een handelaarster. Ze was een zakenvrouw. En misschien was ze wel welgesteld en had ze het gemaakt. En had ze veel te bieden. Ze had ook een huis waar ze veel gastvrijheid kon aanbieden. Maar ze besefte door naar Paulus te luisteren, dat is het helemaal niet allemaal. Dat is niet wat mijn leven en mijn hart vervult. En ze luisterde. En terwijl ze luisterde, ging ze zien. En zo werkt het. Je hoeft niet een Paulus-ervaring te hebben. Je hoeft niet een heel bijzonder visioen te hebben. Je hoeft niet een mystieke ervaring te hebben om te gaan zien. Maar je luistert naar het evangelie. Je luistert naar het woord van God, zoals we vanmorgen met elkaar doen. We luisteren met elkaar, ook ik, naar Gods woord. En terwijl we dat doen, gaan we zien met de ogen van ons hart. Het geloof is uit het horen. Het geloof is niet uit het meemaken vooral. Het geloof is niet uit diepe ervaringen. Het geloof leidt wel tot ervaringen. Maar het geloof komt niet voort uit ervaringen. Het geloof is uit het horen. Daarom zegt Paulus ook in de Galatenbrief, ik heb jullie Christus voor ogen geschilderd. Hoe? Met woorden. Paulus schilderde Christus voor de Galaten met woorden. En zo luisteren wij naar de boodschap van Gods liefde voor deze wereld. De boodschap van Jezus die kwam voor een wereld in nood. De boodschap van het kruis. We luisteren naar Jezus die voor ons stierf aan het kruis. En al onze zonden heeft gedragen. Voor ons dood is geweest. En is opgestaan uit de dood. En we luisteren ernaar. En we gaan zien. En zo veranderde haar leven. En onmiddellijk bood ze haar huis aan. Onmiddellijk werd ze gastvrij. Onmiddellijk veranderde de praktijk van haar leven. In haar leven vielen de dingen op zijn plek. Omdat ook zij met de ogen van haar hart Christus ging zien. En dan als derde. Dat meisje. Een meisje, een slavin. Of, ik weet eigenlijk niet of ze heel jong was. Dat staat er eigenlijk niet. Oké, een vrouw. Maar ze had een waarzeggende geest. En met waarzeggen verdiende ze heel veel geld. En haar meesters verdienden geld. Ze werd gebruikt. Ze werd misbruikt. Omdat ze met haar waarzeggende praktijken veel mensen trok. En mensen wilden allemaal naar haar luisteren van wat ze te zeggen had. En dat leverde veel geld op. Nou, dit is heel reëel. Kijk, dit meisje zag ook allerlei dingen. Het begint met Paulus die een visioen van de Here krijgt. Maar dit is een vrouw die vanuit een andere koker allerlei dingen ziet. Die gaat waarzeggen. En dan ervaren mensen, nou, wat ze heeft gezegd, dat komt ook nog uit. Dat is heel populair vandaag de dag. Als we denken aan astrologie, als we denken aan sterrenbeelden, als we denken aan handlezen, als we denken aan tarotkaarten, als we denken aan reiki, en zo kan ik nog 10 andere namen noemen. Esoterie, occultisme is vandaag de dag buitengewoon populair. De hele westerse wereld is zo langzamerhand in te delen in mensen die gewoon, nou ja, nog christelijk zijn. Mensen die atheïstisch zijn en zeggen er is niks. Of agnostisch, je kunt niks zeker weten. Maar een derde hele grote groep in de westerse samenleving, dat zijn mensen die spiritueel zijn. Spiritueel zijn is uitermate populair en wordt steeds populairder. Dus dit komt heel veel voor. Maar het is niet het zien wat je gelukkig maakt. Dit meisje was niet gelukkig. Dit meisje was gebonden. En dan komt ze Paulus en Lucas en de anderen tegen. En dan beginnen die geesten zich te manifesteren. Zij spreekt. Maar dat komt voort uit een verkeerde geest in haar. En dan zegt ze iets wat er net naast zit. Deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. Niet de weg, want dat is de waarheid. Jezus is de weg. Maar zij zei een weg. Dus het zit er net naast. Het is net verdraaid. Dus het klopte niet. En Paulus, dat gebeurde vele dagen lang. Paulus die ergerde zich op een gegeven moment. Die draait zich om en die zegt tegen die geest, ga uit haar weg. Die geest ging uit haar weg. En ik weet niet, er staat niet bij dat ze tot geloof is gekomen. Maar wel dat ze werd bevrijd. Ze werd bevrijd van iets wat haar verkeerde dingen deed zien. En alles werd anders. Alles werd anders. We moeten kritisch zijn ten aanzien van dit soort dingen. Paulus had onderscheiding van geesten. Als je Christus gaat zien, als je God gaat zien, als je hem leert kennen, en als je door de Heilige Geest geleid wordt, dan ga je onderscheiden tussen goed en kwaad. Tussen dat wat van de Heer is en dat wat niet van de Heer is. Dat had Paulus, dat zien we hier heel duidelijk. Onderscheid van geesten. En hij bevrijdde dat meisje van haar demonische gebondenheid. En haar hart werd veranderd. En weet je, ik geloof dat deze vrouw ook Christus mocht leren kennen. En toen verdiende ze niet zoveel geld meer. En toen werden haar eigenaren heel boos. Toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen ze Paulus en Silas, sleurden hen mee voor de stadhouders. En volgende week zal het gaan over Paulus en Silas in de gevangenis en wat er met de gevangenbewaarder gebeurde. Daar gaat, geloof ik, Patrick volgende week mee verder. Maar eventjes zo van, ja, mensen dachten van, nou, geweldig, ze heeft een waarzeggende geest en er komen honderden mensen op af en die geven allemaal geld en we kunnen winst maken en dit is een goede business en het gaat allemaal lekker, het gaat allemaal goed. maar vanuit God bezien. En als je denkt aan de werkelijke noden van de mens, dan was het helemaal niet goed. Opnieuw die verblinding, opnieuw die dwaasheid, opnieuw dat valse waardesysteem, opnieuw dat idee dat je het bij het juiste eind hebt, maar het is helemaal niet zo. Opnieuw de mens die zichzelf zo voor de gek kan houden. Maar Gods waarheid maakte haar vrij. En Jezus maakte haar vrij. En dat moet ook in ons leven gebeuren. Wij kunnen ook in zo'n systeem zitten dat we denken, nou, ik ben goed bezig en ik ben succesvol bezig en dit is waar het om draait en dit is wat ik moet hebben. Je bent aan het streven, 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 maar het is toch een doodlopende weg. Je hebt Jezus nodig en zijn bevrijding. Nou, nog een paar praktische opmerkingen. In de eerste plaats dit. Weet je, dit heeft mij de afgelopen weken bezig gehouden. En het verblijdt mij. En daarom wil ik het met u delen vanmorgen. Maar deze gedachte dat als wij inderdaad een andere blikrichting krijgen, als wij inderdaad gaan zien op de Here, op God, op de Here Jezus, als wij naar hem kijken, dan ontdekken wij dat hij met een vriendelijk gezicht naar ons kijkt. We kunnen zeker zijn van vriendelijke ogen die dan op ons neerzien. En dat maakt alles anders. Als wij vanmorgen, zoals we hier bij elkaar zitten in deze samenkomst, gewoon door naar Gods woord te luisteren en door zometeen samen te zingen, als wij met elkaar de blik op hem richten en denken aan wie hij is en wat hij voor ons heeft gedaan, gewoon naar hem kijken, dan mag je helemaal zeker weten dat hij naar je kijkt. Niet met ogen van afwijzing of veroordeling, maar dat hij naar je kijkt met uiterst vriendelijke ogen. Hij glimlacht naar je. Hij doet zijn vriendelijk aangezicht. Dat is wat er staat in die Aaronitische zegen. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Dat wil zeggen dat zijn vriendelijk aangezicht stralend, een lichtend, stralend aangezicht naar je kijkt. En dat ontdek je. En dan ontdek je dat dat gewoon de betekenis van je leven is. Dat jij voor hem mag leven, dat je naar hem mag kijken. Dat hij met liefde naar jou kijkt. En dat doet alles in je leven op zijn plek vallen. De ogen van de Heer gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan hen wiens hart volkomen naar hem uitgaat. De ogen van de Heer gaan over de hele aarde om liefdevol te ondersteunen degene wiens hart naar hem uitgaat. Denk maar aan de man of de vrouw uit jouw leven die jij je herinnert als degene die heel vriendelijk naar jou kijkt over het algemeen. Ik ken iemand, een dierbare vriendin van mijn moeder, onze lieve tante Anne. En ze is gestorven, ze is nu bij de Heer, maar als ik aan haar denk, dan denk ik aan haar ontzettend vriendelijke ogen die zo vaak naar me hebben gekeken. Zo'n lieve vrouw, ze heeft me zo bemoedigd altijd. Ze heeft zoveel voor mij gebeden, voor ons gebeden. Zo gewoon de liefde van Jezus in haar ogen. Maar de liefde van de Heer Jezus zelf is nog veel, veel uitbundiger dan de meest liefdevolle, vriendelijke persoon die ik in mijn leven heb gekend. Dat is Jezus. En weet je, nog een andere opmerking. Geloof is dus heel eenvoudig. Geloof is een van de makkelijkste dingen die er zijn. Geloof is niet moeilijk. Geloof is niet een werkje wat je moet doen. Geloof is niet dat je iets moet presteren of iets moet genereren in jezelf. Maar geloof is alleen maar kijken. Alleen maar kijken. Alleen maar je blik afwenden van jezelf. Je hebt er geen speciale uitrusting voor nodig. Je hebt niet een dominee ervoor nodig of een kerkdienst of een sacrament of een ervaring of gerechtigheid of heiligheid of een zonderloos leven of verdiensten. Je hebt helemaal niks nodig. Wie je ook bent vanmorgen, wat je ook hebt gedaan, hoe zondig je leven ook is geworden, hoezeer je jezelf ook hebt teleurgesteld, hoezeer je ook vastzit in de zonde. Je hebt niks nodig om te kunnen geloven. Je kan hier en nu geloven. Door te kijken. Te kijken naar God die dan heel vriendelijk naar jou terugkijkt. En zo krijg je zicht op God. En wordt alles anders. Komt er een geweldige ontspanning in je leven. En je kunt het ook altijd doen. Het is niet zo dat je het alleen maar in zo'n dienst als dit vanmorgen kan doen. Het is niet zo dat je alleen maar kan geloven als je in de kerk zit of naar de kerk gaat. Het is niet zo dat je alleen maar blij kunt worden in het geloof of in je relatie met God op Eerste Paasdag of op een feestdag of op zondag of wat dan ook. En ook niet alleen als je je goed voelt of als het goed met je gaat. In alle seizoenen van je leven, in alle omstandigheden van je leven, altijd, of het nou mee zit of tegen zit, of je je goed voelt of je slecht voelt, of het goed met je gaat of slecht met je gaat, wat je omstandigheden ook zijn, en op welk moment van je leven dan ook, zelfs als je doodziek wordt en op je sterfbed ligt, zelfs als je je dierbare naar het graf moet dragen, en dat allemaal invloed op je emoties, gigantisch natuurlijk, maar altijd, altijd kun je zien. Altijd kun je weer even die blik naar boven richten. Even gewoon met de ogen van je hart naar hem kijken. Even afzien van de omstandigheden en afzien van jezelf. Gewoon even naar hem kijken. En dan die vriendelijke ogen weer terugzien. Kijken naar jou. Altijd. Ook vanmiddag. Ook als je vannacht wakker ligt. Als je niet kan slapen. Ik lig wel eens wakker. Ik lag vannacht wakker, ook vanwege wat er in Israël gebeurt. En vannacht dacht ik, dank u Heer. Ik lig gewoon wakker, ik lig in mijn bed. Ik kan niet slapen, maar dank u. Ik kijk naar u. En ik dank u dat u met vriendelijke ogen naar mij kijkt. En daar mag ik van genieten. Terwijl ik wakker lig in mijn bed. En de plaats doet er ook niet toe. Dat kan ook als je in de trein zit. Of aan het werk bent op de werkvloer of in de keuken staat. Waar je ook bent. Je kunt altijd zien. En het is ook niet alleen voor speciale personen. En daar weet je, niet alleen voor speciale personen. Niet alleen voor een apostel zoals Paulus of een rijke vrouw zoals Lydia. Maar ook voor een vrouw die een slavin was. En gebonden was door de duivel. Het is voor iedereen. Het is ook voor jou. Ook als je zegt, ik heb weinig tijd om te lezen en te bidden. Ik denk misschien, ja, die voorgangers die voor in de kerk staan, die hebben heel veel tijd om te lezen en te bidden. Heb ik helemaal niet. Maar dat, weet je, dat is niet waar het hem in zit. Natuurlijk helpt bijbellezen en bidden om de dag door je blik op hem gericht te houden. Maar ook als je weinig tijd hebt daarvoor, kan je nog steeds leren om naar hem te kijken. Nou, ik sluit af met een korte verhaaltje van wat ik gisteren meemaakte, of eigenlijk dit weekend. Misschien kan de muziek al naar voren komen, want dan kan ik dit nog vertellen en dan kunnen we bidden en daarna zingen. Maar mijn vrouw en ik die zijn gevraagd door onze dochter, om dit weekend even niet thuis te zijn, omdat zij met 17 andere jonge dames in ons huis verblijft. Dus zij vroeg ons vriendelijk om naar onze caravan te gaan. Dus ik heb een caravan, die heb ik het hele jaar door. Die gebruik ik als een tweede kantoor. En die staat bij het NEM-centrum in Voorthuizen. En meestal gebeurt er niks in het weekend op het NEM-centrum. Dus wij dachten, we hebben een lekker rustig weekend in onze caravan. Maar wij kwamen daar vrijdagavond aan. En toen bleken er 300 tieners dit weekend te verblijven op het NEM-centrum. Dus onze caravan stond met 50 kleine tentjes omgeven. Letterlijk gewoon 20 centimeter naast onze caravan staan de tentjes al. Maar dat geeft allemaal niet. Het is heel erg fijn en mooi. Alleen de nachtrusten waren ook daarom wel iets minder. Want ze gingen erg laat door. Maar in ieder geval, wat ik zo mooi vind, als gisteren liepen we weg. Want gisteravond hadden we een bijeenkomst ergens anders. En toen was er een vriendin van onze dochter, Anna. Die was daar ook en die zei, Nou, het is zo bijzonder wat hier gebeurt. Ze was er helemaal vol van. Ze zegt, Gods geest is zo aan het werk. Ze zegt van, ja, ik werk hier dus mee. Ik zit in de leiding en ik ben er ook om met anderen te praten en voor hen te bidden. En we hadden een samenkomst gehad. En ik dacht echt dat de Heer tegen mij zei van, ga maar naar dat meisje en vraag of je voor haar mag bidden. En ze zegt, ik deed dat. Ik ging naar dat meisje toe. En ik zeg tegen haar van, kan ik voor je bidden? En dat meisje begint onmiddellijk te huilen. Ze zegt, ik heb net 20 seconden geleden aan de Heer gevraagd of iemand naar mij toe zou komen om voor mij te bidden. En toen begon zij zelf ook te huilen. En toen zei Anna, ik had helemaal niks voorbereid. Ik wist helemaal niet wat ik moest zeggen. Maar toen zei ik tegen haar, ik zei gewoon spontaan tegen haar. Ze zei, weet je, ik geloof dat de Heer tegen jou zegt dat jouw gebed, dat daar kracht in zit. En toen begon de meisje nog harder te huilen. Want ze zegt, ik heb net in mijn dagboek opgeschreven. Heren, ik bid dat mijn gebeden, dat ze krachtig zullen zijn. Weet je, en dan denk ik, hoe komt dat? Dat komt omdat jonge mensen, tieners en twintigers, de ogen van het hart opengaan. Dat God werkelijkheid is. En dat Jezus erbij is. En dat je hem mag zien. En dat je gewoon in die levende persoonlijke relatie met hem mag staan. En ik nodig je daartoe uit. Blijf niet weg van hem. Keer je niet van hem af. Ga niet voorbij aan de Heer. Wiens heerlijkheid oneindig veel groter is dan alle heerlijkheid van dit leven. Laat hem niet links liggen. Want het is zoveel minder. Je neemt genoegen met veel te weinig als je hem links laat liggen. Maar kom tot hem. Wend je blik op dit moment af van jezelf. Word bevrijd van al het gepieker over jezelf. Leer jezelf te vergeten door te kijken naar Jezus. En je zult vrij zijn en alle dingen in je leven zullen op zijn plek vallen. Halleluja. Zullen we samen bidden? Heer, we danken u voor uw aanwezigheid. We danken u voor uw liefde en genade, dat ons hart geraakt mag worden door uw liefde. Als we naar u kijken en als we beseffen en ervaren dat u met vriendelijke ogen naar ons kijkt. Dank u dat we mogen leven vanuit die omgang met u. U bent niet naar de wereld gekomen om ons te veroordelen, maar om ons te redden. Dat u ons heeft gered van al onze zonde en schuld. En dat we schuldvrij, vrij in een relatie met u mogen leven. Zegen ons zo hoofd voor hoofd. Ieder in onze eigen situatie, zegen ons met een hart dat op u gericht is. Tot lof en eer van uw naam, om Jezus wil. Amen.